We zijn toe aan de 18e avond over openbaring. En misschien een paar opmerkingen erbij, want dat wordt vanavond, na vanavond, wel interessant, denk ik. Om vooral het schema bij te houden, als je het bestudeert. Je zegt, ik maak er werk van. Dan, dat schema is niet voor niks gemaakt, je hebt ervoor betaald, dus... Dan het tweede, dat is, er is een prachtig boek, voor sommigen die weten dat, maar ik kom er wel eens achter dat sommige boeken van Van der Brink, oh, heeft broeder Van der Brink daar ook een boek over geschreven? Nou, voor een aantal ten overvloede, denk ik, maar ik wil duidelijk maken dat de openbaring van Jezus Christus heel actueel is, dus ook dat boek. En je kan een hele hoop details, kan je uit het boek halen, zeker na vanavond, als je daar vragen hebt rond openbaring 9, wat we zullen lezen, omdat je in de verdere details al zit te denken, dan kan je dat prachtig eens nalezen en nastuderen in dit boek. En ik zou zeggen, als je het nog niet hebt, zorg dat je eraan komt. Ja? Ik vind het heel belangrijk. Die is hier te koop. Ja, zeg, hé. Nou, dan zorgen we ervoor, toch? Nee, maar dat is een ander verhaal. Ze zijn nog wel aanwezig. Misschien niet hier, maar dan elders. Dus daar is wat aan te doen, want ik vind het belangrijk en ik ga er dus even duidelijk op in dat je dat allemaal in de kast hebt staan eigenlijk, maar niet alleen dat het in de kast blijft staan. Ja? Voor jongeren, voor degenen die er de laatste 7-8 jaar bijgekomen zijn, want ik heb er nog nooit eigenlijk op gewezen. En anders heb je misschien het idee dat ik iets heel apart sta te doen of zo. He, maar een hele hoop kan je terugvinden in openbaring. En een hele hoop heb ik actueler gemaakt en persoonlijker. Dat is eigenlijk duidelijker het verhaal van openbaring. En we proberen met elkaar, en dat is wat we op deze avonden doen, vanuit de grote lijnen te werken. Zodat we straks bij details, als we daarover na gaan denken, gewoon een stukje handvat hebben. Een stukje houvast, dat dat niet zo vreemd voorkomt. Nou, dat is één opmerking vooraf. Tweede opmerking vooraf, ik heb één vraag gehad. Dat is niet veel, dat zou betekenen dat je alles, je zegt, oh, alles is klinkklaar, helder, duidelijk, zou ik blij mee zijn. Hè? Maar ik wil je oproepen als je vragen hebt om die inderdaad op papier te zetten. En die vraag die ik gehad heb, die past in openbaringavond 19. Want dan komt dat uitgebreid aan de orde. Ja, dat is mooi, hè? Maar het was wel leuk, want er was iemand die had daar flink op doorgedacht. En die liep al een stukje vooruit en die zei, hoe zit het nou? Goed, hoe dat zit en waar het over gaat, volgende keer. Als het gaat over de twee getuigen. Maar vanavond gaat het over het uur van de duisternis. Je kan nog weg als je wil. Goed. Ik heb dat weer verdeeld in punten. Voor u wel zo gemakkelijk. En als alles klopt via de computer, dan zit ik aan 6 punten. Ja, 6 punten vanavond. Allereerst. Als het gaat over het uur der duisternis, dan zou ik punt 1 willen noemen, gewoon heel kort, actie. Actie vanuit de gemeente. Openbaringsavond 17, dat was vorige keer, vorige maand, bestaat uit de grote lijn van wat er gebeurt bij de zesde bazuin, op weg naar de zevende bazuin. En nu in de komende keren wil ik wat vanuit, zeg maar, bepaalde invalshoeken, een stuk van deze grote lijn uitgebreider invullen. Actie vanuit de gemeente. Dan zie je, de gemeente blaast de zesde bazuin. Laten we maar duidelijk en helder zijn. De gemeente blaast de zesde bazuin. Dan gaat er heel wat gebeuren. Want het gaat de Heer niet alleen om zonen Gods, dus om een geestelijk volwassen gemeente, die dat ook fijn vindt en heel aardig en daar de eerste vrucht van zal hebben. Er is meer. De Heer brengt de gemeente van Jezus Christus, zijn gemeente, tot volle heerlijkheid. Hij gaat de gemeente geven de heerlijkheid die God haar bereidt. En dat is van voor de grondlegging. Dat bij elkaar is dan de voleinding van het geheimenis van God. Om die heerlijkheid Gods te beërven, is het nodig om te overwinnen. Dat weet je nu al, toch? Zonder overwinning, geen heerlijkheid. Je kan denken dat het aankomt waaien en het genade is. Nou prima, dat is ook wel zo. Maar je moet wel ergens doorheen met de hulp van de Heer om die genade je toe te eigenen. Ook nu. Dus er is nodig te overwinnen. En dan plaats ik het weer bij de gemeente en zijn actie. De duivel overwinnen. En de laatste vijand, de dood, verzwelgen in de overwinning. Dat is mooi, hè? Als je daarover nadenkt. Ja, dat denk ik nou even. Verzwelgen in de overwinning. Ja? Onder leiding van Jezus Christus, en dat is het vervolg dan, de wederoprichting van alle dingen uitwerken. Nou, kort neergezet dus de actie vanuit de gemeente. 2. De reactie, we weten het weer, hè? Actie en reactie. Dus duivel die reageert altijd. Ja? De reactie vanuit het Rijk der Duisternis. En het, ja, tussen aanhalingstekens, resultaat daarvan. Bij de zesde bazuin doet de gemeente opnieuw een duidelijk geluid horen. En ze is daarin niet bang en niet bevreesd. Want ze heeft visie. En ze is gegroeid in Gods geest. Als reactie hierop voert de antichrist met zijn gemeente zijn acties verder op. En dat gaat toe naar een rechtstreekse confrontatie tussen de gehele gemeente van Jezus Christus en de gehele gemeente van de antichrist. En we hebben al gezien bij de bazuinen hoe, zeg maar, die troepen, zou ik het liever willen noemen, van de antichrist, als we spreken over zijn gemeente, hoe die in het galit gezet worden. Als je daarnaar kijkt, ook in Openbaring, dan lijkt de antichrist in eerste instantie deze confrontatie te winnen. Heel duidelijk. Want hij doodt de twee getuigen. Dat hebben we gezien vorige keer. Toch loopt dit gebeuren uit op de grootst mogelijke overwinning van de gemeente van Jezus Christus. Zij overwint de dood. En dat is een heel positieve lijn, hou die vast, te midden van al dat negatieve. En als je Openbaring leest, dan kan je van hetzelfde last hebben, dus hou dan dat positieve vast, te midden van al dat negatieve. De positieve lijn. Goed. Punt 3. De confrontatie van de duisternis met Jezus Christus. En zullen we daar eens voor lezen, Lucas 22, als je dat met me op wil zoeken, Lucas 22, en daarvan vers 53b, Lucas 22, vers 53b. Daar komt Judas met de soldaat op Jezus af om hem gevangen te nemen, even kort gezegd. En daarvoor was hij in gebed. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Even het voorafgaande. Maar dan zegt Jezus, en ik denk dat hij daar iets mee bedoelt en heel duidelijk visie heeft in de geestelijke wereld. Dit is uw ure en de macht der duisternis, staat hier in vers 53b. Dit is uw ure en de macht der duisternis. Je kent het verhaal in de zichtbare wereld. Jezus geeft zich in de zichtbare wereld over aan de soldaten. En niet omdat hij moest, want hij zegt, wie zoekt gij? Je kent toch, Jezus van Nazareth. Zoeken we. Oké, dat ben ik. En wat gebeurt er? Ze deinzen achteruit. Die demonen, let gelijk op de geestelijke wereld, die demonen deinzen achteruit voor hem. Voor het gezag van Jezus Christus, op dat moment. En dan nemen ze hem gevangen, want hij laat zich gevangen nemen. In de geestelijke wereld geeft hij zich tegelijkertijd op dit punt over aan de duivel. Hij zegt in Johannes 18, vers 18, als je mij zoekt, als je mij begeert, als je mij wil hebben, laat deze dan gaan. Mooi, hè? Om dat te zien en om daar stappen in te zetten, zoals Jezus doet. De duivel accepteert dit aanbod. En dan geeft Jezus zich vrijwillig over en zegt wat we net lazen. Dit is uw ure. Nou weet je ook waarop het uw slaat. En de machten der duisternis. Hij weet dus precies waar het om gaat in dit uur. En hij heeft dat al eerder aangegeven. In Johannes 12. Als je dat ook even op wil zoeken. Johannes 12. Vers 23. Jezus antwoordde. Ik zal even wachten. Ja. Dan hebben we het allemaal. Ja. Vers 23. Jezus antwoordde hun en zeide: de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Hey, ik dacht dat de uur de duisternis. Voel je hem? Ja? Dus Jezus heeft visie voor, daar gaat het hem om. En dan gaat hij verder: voor waar ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Ja, dat is mooi, waar slaat dat op? Dat slaat op de Heer zelf. Ja? Hij had niet verder hoeven te gaan. Misschien had hij zelfs alleen verheerlijk kunnen worden en op zichzelf blijven. Maar hij zegt, ik geef me hieraan over, want als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan brengt zij geen vrucht voort. Vanuit hoe het allemaal geworden is, en vanuit wat hij ziet, wat moet gebeuren in het uur der duisternis. En vandaar geeft hij zich over. En dan gaat hij verder, wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, en dat deed Jezus, die zal het bewaren ten eeuwige leven. Indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Wat een sleutelwoord weer. Voor waar we het over hebben. Dus waar Jezus successievelijk zal zijn, daar zullen wij ook successievelijk als gemeente zijn in de eindtijd. Prachtig, hè? Als je dat stuk zo leest, dan dat zegt wel iets. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik juist in deze uren gekomen. Hoeft bijna geen uitleg als je meedenkt al op de goede lijn. Dus wat zal ik zeggen, verlos mij uit deze uur. Hiertoe ben ik in dit uur gekomen. Ja? Dat slaat al op wat hij gaat doen en wat we, waar we het net dus over hadden. Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem voor een tweede keer verheerlijken. Prachtig, hè? Dat verheerlijkte lichaam, daar slaat dat op. De scharen dan die daar stond en toehoorde, zeiden dat er een donderslag geweest was. Ook apart, hè? Er gaat Openbaring toch ook over, over stemmen en donderslagen. Ik denk de een verstaat de stem en de ander zegt wat een gedonder. Toch? En dat kan je alweer terughalen naar je eigen leven. In moeilijke tijden, waarvan alles op je afkomt. Of je stem verstaat van de Heer, of dat je oog en oren zijn naar het gedonder. Ja? Dat is mooi. Jezus antwoordde en zeide, niet om mij is die stem er geweest, maar om u. Nou, snap je dat ook? Versta die stem dan. Ja, hij legt het niet verder uit hier in het evangelie. Maar misschien is er wel meer gezegd. Nu gaat er een oordeel over deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. Allemaal binnen dat uur van de duisternis, wat hij hier aantipt. Waar hij in gaat. Waar hij voor gaat. Nou, dat is mooi. Jezus doorziet het dus allemaal van tevoren. Al veel eerder. Als hij het erover hebt met zijn leerlingen. En hij geeft het vervolgens aan als hij hier bezig is. Want dan zegt hij, dit is jullie uur. Hij weet precies waar hij op ingaat. Hij heeft al eens eerder gezegd, breek deze tempel af. En in 3 dagen zal, wie hem weer opbouwen? Hij heeft goed in de gaten dat daar ik staat. Ja? Het is lezen, hè? Het is verstaan ook. Zal ik hem weer opbouwen? Waar haalt hij de lef en de hoogmoed vandaan? Nee, hij is zoon van God. In zijn volheid. In zijn heerlijkheid. Zo is hij al rondgegaan, 3,5 jaar. Net als de zonen in de eindtijd. 42 maanden, weet je nog? Die tijdsdingen die er staan in Openbaring. Hij geeft aan, ik blijf staan. Dat is ook overwinnen. Blijven staan. Ik overwin duivel en dood. Ik zegevier, want dit uur is tegelijk het moment waarop de overste deze wereld buitengeworpen zal worden. Prachtig. En dan gaat het er in dat uur, daar gaat het heet aan toe. Dat is duidelijk. Het is niet eenvoudig. Het is niet zo een vakantiereisje. Oh, leuke dingen van het koninkrijk. Ja, maar die heeft hij vast. Die zijn bij hem werkelijkheid. Dat is omgezet in heerlijkheid. Op Golgotha komt alles op Jezus af. En hij blijft staan. Dat is zijn overwinning over de duivel. En aan het einde van die 3 uren dikke duisternis, in de zichtbare wereld, beeld voor wat er ook in de onzienlijke wereld bezig is, hele hoop duisternis op hem af, zegt hij, het is volbracht. Jezus overwint dus op het kruis de duivel met heel het demonenleger. En vervolgens, weer vrijwillig, legt hij zijn leven af. Denk maar even aan Johannes 12, wat we net lazen. Hij betreedt het dodenrijk met zijn geestelijk lichaam. Verbonden met Gods geest. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En de doodsmachten die daar rondgaan en huishouden, die proberen hem te ketenen, maar ze kunnen hem niet vastzetten. De dood heeft hem dus ook niet kunnen houden. Hij was niet te houden, want hij was een en al heerlijkheid. En daar moet de dood voor. Nou, opzij, maar daar kan de dood geen beslag op leggen.
Jezus beweegt zich helemaal, moet je voorstellen, dat hij zich helemaal vrij door dat dodenrijk heen beweegt. Dat had hij al eens een poosje gedaan, als die fariseeërs ontmoette. Ja, gewoon op aarde. Maar nu gaat het veel dieper. Hij predikt het evangelie, zegt Petrus, meen ik, aan de geesten in de gevangenis. Dat doet hij dan. En daarna keert hij terug uit het dodenrijk. En voert hij krijgsgevangenen met zich mee. Dat zijn geen krijgsgevangenen van hem. Dat zijn krijgsgevangenen van duivel en dood die hij vrijgemaakt heeft. Dat is dat gedeelte wat altijd al met de dag van Christus bezig is geweest. Abraham bijvoorbeeld, die zag dat. Die zag de fundamenten. Die zag de opstanding uit de dood. Lot, nou is een ander verhaal. Die was een rechtvaardige, maar verder had je het ook wel, had je er alles wel mee gehad. En die is dus niet meegegaan op dat moment. Ja? Want die dacht, wat zou nou het beste zijn? Ja, daar moeten we nog maar eens een keer over vergaderen. Ja. Nou, daar zat dus geen leven nog genoeg in. Maar het is wel een voorschot op al die mensen, waaronder ook Lot, die aan de lichtzijde hunkeren naar verlossing. En Jezus belooft, ik kom terug. En niet alleen. Ik kom terug met mijn gemeente. Dan kan ik jullie allemaal bevrijden en met mij plaatsen in het paradijs. Nou, ik denk, daar kan je, als je dit voor ogen hebt, als je ziet wat de Heer doet, maar ook begrijpt wat dan zonen Gods gaan doen, dan kan je toch niet vervelend of depressief onder worden. Toch? En dan gaat het verder. De Vader roept Jezus op om uit te breken. En met de kracht van God verbonden, doorbreekt Jezus de weeën van de dood. De dood kan hem niet houden. En dat wist hij. En dat geloofde hij. En zijn geestelijk lichaam komt terug uit het dodenrijk. Komt terug, je weet het, in zijn natuurlijk lichaam. Waar hij wat engelen had bijgezet en zegt, daar moet jullie even voor zorgen. Dat de dood daar niet aan gaat werken. Na 3 dagen. En na 3 dagen, moet je je voorstellen. En zijn lichaam wordt opnieuw levend. Op datzelfde moment waar ik het nu over heb, verheerlijkt de Vader zijn zoon voor de 2e maal. Een verheerlijkte bestaansvorm bij Jezus, waarin hij dan hier is en dan daar is, door deuren heen gaat, door muren, waarin hij alles aan zich onderwerpt wat God heeft geschapen. Daar staat hij op de paasmorgen. De levensvorst, de verheerlijkte, de overwinnaar over duivel en dood, geslaagd in heel zijn opdracht. Wat een feest is dat geweest in de hemel. Wat denk je? En wat een feest voor de Heer en voor de Vader. Er komt nog veel meer. En dat zal ook gelukken. Hij is waardig nu de troon te bestijgen. En het plan van God verder af te gaan werken vanaf zijn troon. Heersend door middel van de Heilige Geest. Jezus laat dus het uur en de macht van de duisternis medewerken in de goede richting. Dat is mooi, hè? Dat is nou in het groot en dat zie je bij hem. Ja, dan denk je, wat heb ik daar nou aan? Er zijn als mensen die zeggen, wat heb ik aan openbaring? Het gaat toch over, niet over nu. Ja, maar zou je nu al niet oefenen om alles van de duisternis te doen, medewerken ten goede, dat je zegt, daarom haak ik niet af, maar ga ik juist verder. Zelfs als de verdrukking toeneemt. Dat is toch prachtig? Daar kan je nu al in oefenen. En dan mag je een keer in fout gaan. Mooi, hè? Nou, maak dat maar vast voor je leven. In ieder opzicht. Jezus brengt in de uren van de duisternis onvergankelijk leven aan het licht. Jij kunt, als de duisternis op je afkomt, verdrukking er is, kun jij nog meer onvergankelijk leven aan het licht brengen. Prachtig is dat. Toch? Ja, dat je zegt, wat een kans zeg. Daar ga ik doorheen. Ik zie het voor me. En dan is het dus niet om het lijden, maar om de heerlijkheid die ik voor me zie.
Goed, dat is punt 3. Punt 4 is de confrontatie van de duisternis nu met de gemeente. Ja, dat is punt 4. Want de gemeente staat ook voor zo'n confrontatie. Opnieuw dus een uur van duisternis. Als je dit thema nu inmiddels een beetje te pakken hebt. Want dan denk je, nou, dat gaat goed worden. Ja? Zullen we eens lezen daarover? En dat is dan punt A van 4, Openbaring 9, vers 13. Tot, eens even zien. A tot 15 maar. Tot 15. Vers 13 tot 15. En de zesde engel blies de bezuin. En ik hoorde een stem uit de horens van het gouden altaar dat voor God staat, zeggende tot de zesde engel die de bezuin had, laat de vier engelen los, die bij de grote rivier de Eufraat gebonden zijn. Goed. De zesde bezuin klinkt, daar klinkt een stem uit het gouden altaar dus. Misschien denk je, ja, maar je zei net aan het begin dat de gemeente de zesde bezuin blaast. Ja, dat klopt, want het gouden altaar is toch de gemeente. Helemaal puur, helemaal zuiver, een en al alleen maar goud. Zo, daar kan niet zoveel mee misgaan. En die vier horens, het wordt nergens uitgelegd. Ik heb er nog naar gekeken, ook bij Van der Brink. Maar zou je bij die vier horens niet de twee getuigen voor kunnen stellen? Ik bedoel niet twee, maar die groep die in die gemeente voorop gaat, motiverend, voor zover het nog nodig mocht zijn. Mensen van het eerste uur, van de eerste geboortegolf, bij de eerste bazuin. Dus nou snap je die stem. Terwijl daar de 144.000 staan. De gemeente dus. En ze geeft een duidelijk signaal. Laat de vier engelen los die aan de Eufraat zoveel tegenhouden. Het is nu jullie moment. En misschien denk je, wat moet die Eufraat nou weer? Wat lag er aan de Eufraat? Ja, hartstikke leuk. En later? Ja, is goed om daar toch even bij stil te staan. Dat is een detail. Babel toch? Ja. Dus die werkingen, en nou zeg ik even zoals ik het zie, die nu al, als je onderscheiding hebt, zichtbaar zijn en toe zullen nemen, die komen dan helemaal openbaar op het aangeven, nou laat nou al het spul maar komen. Laat het maar los. En op dat moment is er alleen heiligheid in de gemeente. En bij al het andere, dus bij Babel. Nou, dat is inderdaad overgeleverd aan. Het is altijd gevoed door demonen. Met valse leringen en dwalingen. Nou, laat dat maar los. Het is jullie moment nu. Laat die vier winden, weet je nog van vorige keer, laat die maar waaien. En als je daar tegenover ziet de vier horens van het gouden altaar, dan denk je, nou, is in ieder geval meer dan twee getuigen, als je op getallen zou letten. Maar je snapt het geestelijk, hè? De gemeente doet het gebeuren van de duisternis helemaal medewerken ten goede. Zo beërft zij de heerlijkheid door God bereid. De gemeente komt in zo'n periode waarin God haar zal verheerlijken nogmaals. En de overste der wereld dus volledig buitengeworpen gaat worden. De gemeente is er hier in Openbaring bij de zesde bazuin klaar voor. En de tijd is er dus rijp voor. 4b. Lezen we Openbaring 14.
Openbaring 14, vers 1. Ik zag en zie het lam stond op de berg Sion. En met hem 144.000. Daar heb je het gouden altaar, zie je het? Ik denk dan niet, oh, wat krijgen we nou toch weer? Gouden altaar, 144.000. Maar dat je die geestelijke werkelijkheid gaat verstaan in openbaring. Ja, oh, dat is niet moeilijk. Dat is openbaring toch makkelijk, joh. Ja? Daar heb je het gouden altaar. Op wie voorhoofden zijn naam en de naam van de Vader geschreven staat. En dan moet je eens kijken bij vers 4 bijvoorbeeld. Het tweede gedeelte. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat. Zie je? Ze gaan de weg van Jezus. Ze gaan de weg van het lam. Prachtig, dat staat er niet voor niks. En dat slaat op wat ik behandeld heb onder punt 3. Dat zij dat ook aan zullen gaan. En hoor dan tegelijkertijd daar maar bij, Openbaring 11 vers 1, je hoeft het niet op te zoeken. Meet de tempel Gods en hen die daarin zijn. Want de gemeente heeft de maat van de volle wasdom van Christus bereikt. De tempel komt volledig openbaar, het gouden altaar. De gemeente is nu in staat het lam te volgen in de volgende fase. En ze zegt, laat de winden maar los. In Openbaring 14 vers 2, dat moet je dan ook weer bekend voorkomen. En ik hoorde een stem uit de hemel, als de stem van vele wateren, en ook als de stem van zware. Daar heb je het gedonder weer. Toch? Dat is niet moeilijk, hè? Dat je zegt, oh, die stem van vele wateren, dat klinkt allemaal door in het gouden altaar, in wat er gaat gebeuren. Maar een gedonder, dat daar zware donder. Ja? Die hele reactie en die gemeente die daar gewoon in meegaat. Kom maar op. Ja? Net als Jezus dus. Dat is dan ook wat toegaat naar het geheimnis der donderslagen. In Openbaring 10... vers 3 en 4. Waar mensen ook soms zo mee zitten. Het geheimenis der donderslagen. Ja, de gemeente komt openbaar. Die staat daar. De 144.000 staan er. Het gouden altaar. Ja? En logisch dat er een stel kanonslagen afgaan. Dat is niet om te zeggen, ha, fijn, hè, we hebben feest. Maar dat is vanuit het rijk der duisternis. Vandaar weer die stem van vele wateren. En die stem van zware donder, en dan gaat het er maar om, welke versta je? Ja? Duid je dat nu al, in het klein, op de goede manier? Goed, dus de gemeente wordt voltooid. Zij zullen met elkaar, de zonen Gods in de gemeente, zij zullen met elkaar overwinnen. Toekomen aan de verheerlijking. Ze staan hier, Openbaring 14. In het zesde bazuin. Ze staan hier. Volledig bewust. Toegerust en door de Heer geleid. De 42 maanden. De 3,5 jaar. De 1260 dagen. Term uit openbaring. Zijn om. De zonen Gods hebben het eeuwig evangelie gebracht. En iedereen heeft erop in kunnen gaan. Het heeft in zijn volheid geklonken. Zij hebben uit Babel aan de Eufraat, weet je nog, gered met het duidelijke en heldere van de boodschappen van het leven, gered wat er te redden viel. En laat nu de winden maar los. Dan houdt niemand de duisternis meer tegen. Misschien kan je het vergelijken met het punt dat Noach in de ark gaat. Ja? Nou, dan krijg je de zondvloed. Ja? Ja, precies. En vuur daalt neer. En hier is ook weer het vuur van de demonie, voor de duidelijkheid. 4c, gewoon het vervolg in 4, dan komt het oordeel. Want ik hoop dat je Openbaring 14 er nog bij hebt. Vers 7. Hij zei met luider stem, vreest God en geeft hem eer. Want de uren van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. de uren van zijn oordeel is gekomen. Zie je het? De dood gaat overwonnen worden. De heerlijkheid Gods gaat volledig openbaar komen. Een positief gebeuren. Maar er is heel veel negatiefs en donderslagen, weten we nu, hè? Omheen, waarvoor we niet bang hoeven te zijn. Ook nu niet. Dat ik dat mee zou moeten maken, zei dus iemand. Nou, lijkt je dat niet prachtig? Als je in die statuur al bent, dat je dat mee kunt maken, dat de tijd er rijp voor is. Nou, in dat uur van de macht der duisternis valt allereerst Babel ten prooi aan de antichrist. Daarna begint de antichrist de oorlog tegen de gemeente. En misschien denk je dat het om de gemeente gaat. Nee, het gaat nog veel verder, want Jezus zit op de troon. En die wil die van de troon hebben. Om alsnog het plan van God volledig te doen, mislukken. In dit uur van de duisternis wordt het oordeel voltrokken over de gehele antichristelijke gemeente. Anders gezegd, de 7 schalen van de gramschap worden uitgestort. En je mag even nadenken door wie. Ja? Door een beweging wat vanuit hen zelf ontstaat. Dat zullen we later behandelen hoor, dus kom terug. Punt 5. Positieve en het negatieve van dit oordeel. In de uren der duisternis. Nou, laat dat er maar af. Wordt te lang. De volheid van de gemeente, dat is duidelijk. Staat voorop. Overwinning over de dood. Kort gezegd, troonsbestijging. Daar heb je het verheerlijk lichaam dus, hè? En wederoprichting van alle dingen. Ook de volheid van de antichristelijke gemeente. De duisternis barst in alle hevigheid los. De antichrist schakelt nu zijn grootvorsten in om definitief door te drukken. Al die machten die uit de put zijn gehaald bij de 5e bezuin, dat weet je nog, die worden er nu helemaal bij opgetrommeld. En de engelen, grootvorsten aan de Eufraat, worden nu ingezet, kunnen volledig hun gang gaan. In Openbaring 17, vers 12, lees je over 10 geestelijke koningen. De horens van het beest. Leuk hè, als je nou nadenkt, nee, horens van het beest, horens van het altaar. Daar ga je weer wat mee doen. Weet je, dat is dezelfde realiteit wat tegenover elkaar staat. De gemeente en de antichristelijke gemeente. En de antichrist deelt zijn orders verder uit, zodat het gevolg is, Openbaring 17, vers 13, waar staat: zij zijn alle één van zin en geven hun macht en kracht aan het beest. Helemaal georganiseerd, gemobiliseerd door de antichrist om één doel na te jagen, wat hij in zijn hoofd heeft. Ze maken de hoer, dat is Babel, berooid. Ontnemen haar alle luister en verbranden haar met vuur. Ja, want dat komt uit de duisternis. Dat is het vuur van de demonie. Dus, wat nog in Babel zit, dan moet je niet denken dat dat dan weg is, dat wordt daar volledig in meegetrokken en meegezogen naar het verderf toe. Dat is aan de gang bij de antichristelijke gemeente. En als je dan ziet in Openbaring 14 vers 8... daar heb je de vindplaats dat je ziet dat Babel valt. Dat is hier in de 6e bezuin. Openbaring 18 vers 2 typeert ook even die val. Want die zegt: Babel wordt een woonplaats van duivelen. Ja. Dus als je meedenkt, volledig in dienst van het rijk der duisternis en nu erbij getrokken in dat leger, met die verderfelijke geest van Apollyon en Belial in zich. Nou, dan zie je dat ze de stad en de voorhof van de tempel vertreden. En dan denk je misschien aan de stad Jeruzalem. Denk je, oh, dat is een mooie stad. En er komt ook nog wel een nieuwe, wie weet, geestelijk. Maar waar het hier om gaat bij de stad en de voorhof van de tempel, dat zijn toch degenen die er wat dichterbij hebben gezeten. Dus Babel, Egypte, waar ik laatst nog over gesproken heb. Zelfs als Babel overigens, en Sodom. Mensen die het heldere evangelie van Jezus Christus, ik heb het niet over deze tijd, dan is het ook al heel jammer, maar juist in die tijd waar nog meer mogelijkheid is, met zulke zonen Gods, 3,5 jaar, ze wijzen het evangelie van Jezus Christus voor hun leven af. De antichrist richt zich dus in eerste instantie op de voorhof van de tempel. Dus op de hoer. Dus op Babel. Ze vertreden die voorhof. Nou, ik kan je voorstellen wat dat gebeurt. Als die mensen vertreden worden in hun leven. In dat vertreden zit de werking van het verderf. Waarin ze mee moeten. Gerekruteerd. Met de val van Babel. En dat is dus niet dat de stad er niet meer is, maar dat is met het volledig in handen krijgen van al die mensen die er nog zijn, doet de antichrist een greep naar de macht. En met dat grijpen van die macht komt hij duidelijk naar voren. Met veel ophef grijpt hij de macht. Dat blijft niet verborgen voor de buitenwereld. Hij laat overal zijn geluid horen. Ik denk persoonlijk dat de val van Babel een hele ingrijpende verandering voor de samenleving teweeg brengt. Ja, maar wat moet ik dan met mijn werk? Dan werk je niet meer als zoon. Dan ben je al 3,5 jaar rondgegaan. Ja, maar ik moest toch ook de kost verdienen? Nou, daar is een ander geheimenis in werking getreden. Prachtig, als je daarover nadenkt. Precies, dat bedoel ik. Dus dan zie je weer die weg van Jezus. Zoals Jezus zijn weg gaat, zo gaan die zonen hun weg. Ik denk overal waar christenen vooraanstaande posities bekleden, gaat de geest van de verderver heersen op dat moment. Het krijgt al die mensen in de macht en de antichrist krijgt dus grip op het wereldgebeuren. Niet bang, niet vervelend vinden. Ik beschrijf het even. Je vindt het in Openbaring. De gemeente, daar komen we weer, staat hier helemaal buiten. Ja. Dat zijn niet meer die mensen die zeggen, oh, wij moesten zo nodig burgemeester worden, of weet ik veel wat. Want dan kan je zoveel invloed uitoefenen. Die hebben zich al lang teruggetrokken als zonen Gods, zijn rondgegaan en trekken zich hier nu weer terug. En voor de duidelijkheid, alle mogelijkheden voor iedereen om behouden te worden, die zijn door hen uitgebuit. En door een aantal anderen, die nog in Babel zitten, op dit moment dus niet. Ook mensen die niet bij Babel behoren, blijven op een afstand staan en zien het gebeuren. Het geestelijk geweld breekt over de hele wereld door. Maar dat is niet het einde, als je meedenkt. Dat is het begin van het einde. Als je einde een vervelend woord vindt, dat is het begin van de voleinding, totaal. De volgende stap van de gemeente van de antichrist, en dat had je net al te pakken denk, is de gemeente van Jezus Christus de genadeslag toe te brengen. Om vervolgens Jezus van de troon te krijgen, hem te overwinnen, en alsnog het gehele plan van God terug te draaien. Je moet maar blind zijn. Ja? In blinde haat, zeggen ze wel eens. Maar de gemeente laat zich niet beangstigen. Kan je nou al in oefenen? En zegt, oh, er is zoveel van de Heer tot mijn beschikking. Waar zou ik nou bang zijn, jongens? Ja? Waarvoor eigenlijk? Ze staat vastberaden, de gemeente. En onberispelijk voor de troon, de 144.000... Ze staan voor de troon met maar één bedoeling op die troon te komen, die plaats in te gaan nemen. En daarom klinkt dat punt vanuit de gemeente, laat de winden maar los. Zo wordt Openbaring 13 vers 7 werkelijkheid. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen. En gaan er nooit meer denken als je hier leest en hem werd gegeven. Oh, dus de Heer die geeft aan de duivel de mogelijkheid. Ja. Hem werd gegeven. De gemeente zegt laat de winden maar los. En wanneer zij hun getuigenis voleindigd hebben, zegt Openbaring 11 vers 7. Een andere vindplaats van dit gebeuren. Zal de het beest dat uit de afgrond opkomt hen de oorlog aandoen. Lees de teksten thuis alsjeblieft, studeer ze na. Ja? Heel belangrijk om gewoon dit stuk ook weer in handen te krijgen als visie, als vooruitgang. En ik denk niet dat je leven nu er slechter, integendeel, nog mooier op kan worden. Uit zo'n perspectief. Goed. Ten slotte, punt 6. De intentie van de gemeente. Wat doen ze in de gemeente in dit uur van de macht der duisternis? Klinkt voor sommigen heel raar. Denken, krijgen we nou een bepaalde theologie er doorheen? Ik zal je uitleggen. Allereerst is er volledige rust. Denk aan het gouden altaar. Denk aan die 144.000. Totale zekerheid. Ze zijn volkomen. Ze zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ze zien de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van Gods troon. Bij zijn eigen troon. Ze zijn gereed om samen met Jezus de voleinding van het geheimenis Gods mogelijk te maken. En wat betekent dat? Openbaring 15 vers 2. Ze gaan het laatste stuk van de glazen zee nemen. Oh, het is zo makkelijk als je hier gewoon lekker op gaat broeden. Dan denk je, wat is openbaring eenvoudig? Ja? Want dan ga je die verbanden met elkaar zien en leggen. En dan ben je niet gauw ondersteboven van verschillende beelden. Maar dan zie je die werkelijkheid. De gemeente gaat dat laatste stuk van de glazen zee nemen in het uur der duisternis. Ze gaan het dodenrijk betreden. Het evangelie verkondigen. En als verheerlijkte gemeente de nekslag toebrengen aan de antichrist. In de slag van Harmageddon. Wat een perspectief hebben zij voor ogen. Vergelijk even met Jezus. Ja? En hier staan de zonen. Die Jezus tot het volle zoonschap heeft geleid. Meet de tempel maar op. Alles is er klaar voor. Het kan nu gerealiseerd worden. Ik denk dat Jezus zo blij is dan. Ja? Dat de mensen zo blij zijn. En dat ze ondertussen zingen en aanbidden en de Heer groot maken. Ja. Niet omdat ze zeggen, kom laten we nog eens een aanbiddingslied zingen. Maar vanuit hun hart. Nou, mooi hè. Want ik denk, iets daarvan kan je nou al oefenen. Daar kan je niet omheen. Dat je het heel praktisch kan maken. Dat je zegt, oh, dan kan ik vol aanbidding, vol zang, met duidelijk zich voor ogen, blijven staan. En me niet omver laten kegelen, want de Heer is met me. Ja? Prachtig. En als het eens misgaat, gaan we weer staan. Want de rechtvaardige, al valt hij. Zevenmaal, hij staat weer. Op, dat is nou juist die rare eigenschap van een rechtvaardige. Dat hij niet blijft liggen, maar zegt, hier sta ik weer. Hier, help, kom me te hulp. Nou, hier vallen ze niet meer. Ja, nou, oké. Okay. Hier vallen ze niet meer. Hier wordt de nekslag toegebracht aan de gemeente van de antichrist. En we zullen dat volgende keer verder uitdiepen in de twee getuigen. Dat zal ik volgende keer behandelen. Dat is een andere invalshoek weer. Een ander aspect, zeg maar, van die zesde bazuin naar de zevende bazuin. Zullen we bidden met elkaar?